Goedenavond. Ik mag dat de eerste weken toch wel doen. Ik wil jullie allemaal een heel gezegend 2018 toewensen. Het nieuwe jaar is alweer heel even oud, maar we zijn net begonnen hier voor de eerste keer met een Bijbelstudie. En dan meteen met te beginnen met een zoeklichtseminar. Onze broeder Theo Niemeyer is weer in ons midden. Hij was weer bereid om een splinternieuw seminar te houden over Jona. Ik geloof, misschien nog niet zo vaak gehouden. Nou, zie je wel. We hebben de primeur. Nou, we voelen ons zeer vereerd. Ik zal meteen even, u heeft misschien wel een foldertje ervan gehad, maar de eerste avond is Jona geroepen door God. Dat is het onderwerp voor vanavond. En dan zijn er nog Jona gered door God, opnieuw geroepen door God en Jona in gesprek met God. En dat, zoals u van het zoeklicht gewend bent, heel veel zoeklichtseminars die wijzen naar Israël. En daar zullen we denk ik wel meer van horen deze avonden. Ook welkom aan onze broeder Rinus van Otterlo met zijn vrouw. Die heeft een hele stapel boeken meegebracht. Dat is in de zaal hiernaast. Ook staat daar een tafel met Israël producten. Gea die had een spontane actie. Die zegt ik heb vanmiddag lekker aan het bakken geweest. Wat producten uitgeprobeerd vanuit het nieuwe Israël Centrum. Jullie mogen proeven. En wat er overblijft dat neem ik lekker mee. Dus ik hou van proeven. Dat is misschien wel te zien ook. Ja, fijn proeven vooral, ja. Goed, genoeg flauwekul. We gaan zingen, mensen, want we willen dezelfde toonhoogte met elkaar bereiken. En dan gaan we zingen 854 uit onze oude vertrouwde bundel van Johannes de Heer. 854 en dan gaan we God prijzen, groot maken, want aan hem willen we deze avonden opdragen. Geprezen zij God op zijn heilige troon voor hetgeen hij ons gaf in zijn enige zoon.
Thank you.
laatste couplet, dat mogen we zeker niet vergeten. Want dat is een van de belangrijkste dingen in het leven. Weten dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Goed, we gaan God danken voor deze avond. En we gaan een zegen vragen voor de studie van vanavond. Ja, grote, getrouwe God en Vader in de hemel. We komen u heel eerbiedig danken. Danken voor, allereerst voor de gave van uw zoon. Want we hebben er net van gezongen. De Heer Jezus, hij kwam naar deze aarde om voor ons de straf te dragen. Hij ging naar het kruis. Hij heeft onze zonden meegenomen. Hij heeft ons meegenomen, zoals uw woord dat zegt, aan dat kruis. Hij heeft ons leven daar gekruisigd. En we zijn met de Heer Jezus begraven en we zijn ook met hem opgestaan. Vader, wat een geweldig geloof is dat. Dat wij gereinigd, geheiligd door het bloed van de Heer Jezus. Als we daarover nadenken, dan worden we stil. En daarom, Vader, we willen u loven, u prijzen, u danken voor dat geweldige wat u heeft gegeven in de Heer Jezus. En we danken de Heer Jezus u, dat u bereid was te gaan, dat u stond in het vaderhuis, waar het geweldige plan uitgedacht is. Dat u zei, Vader, zend mij. Laat mij dat probleem oplossen wat wij hadden gecreëerd. Vader, we danken u dat we vanavond zo bij elkaar mogen zijn. Alle rust, alle vrijheid. Een zaal waar lekker verwarmd, niet in de kou buiten, maar heerlijk verwarmd hier. We mogen zitten in een rust die menig christen, daar jaloers op is. Die niet in alle vrijheid en alle rust samen kan komen met een open Bijbel waar vervolging is. Christenen die hun leven niet zeker zijn omdat ze de naam van de Heer Jezus belijden. En wij mogen dat zomaar doen in een vrij Nederland, nog steeds. En daarom danken we u ook daarvoor. We danken u dat we met elkaar kunnen bidden. Bidden voor elkaar, bidden voor een zegen voor deze avond. We leggen het zo in uw hand. We willen bidden voor onze broeder Niemeyer, dat hij het woord wat hij heeft overdacht over Jona, dat hij dat met ons mag delen in alle vrijmoedigheid, dat hij ook dat ene grote doel voor ogen heeft, de Heer Jezus. Want dat is hetgeen, dat is degene, de persoon waarom we samenkomen hier. Hem willen we loven, groot maken, prijzen en daar willen we voor danken voor dat geweldige werk van hem. En we willen uitzien naar zijn komst, want we zijn Maranatha-christenen. En dat willen we ook uitjubelen. Maranatha, Heer Jezus, kom. Dat is ons verlangen om u te mogen ontmoeten. Als u terugkomt om uw gemeente thuis te halen. En straks voor uw volk Israël daar op de Olijfberg uw voeten zult zetten. En dat wij daar met u mogen neerdalen. Wat een dag zal dat zijn. Daar zingen we vaak van. En dan willen we ook vanavond willen we daar naar uitzien. Naar dat heerlijke moment. Die ontmoeting met u in de lucht. Want we willen u graag zien zoals u werkelijk bent. Dat kunnen we nu nog niet leiden aan onze ogen, maar straks zullen we met een verheerlijkt lichaam u tegemoet gaan. En we zullen met u naar het Vaderhuis. Vader, wat een uitzicht heeft u ons gegeven vanuit uw woord. En dat woord willen we vanavond ook weer openen. Dat willen we laten spreken. We willen uw woord de kracht geven en toebedingen, toezingen. Het woord wat zo belangrijk is voor ons in ons leven, ons leidraad mag zijn. Dank u wel dat we dat van u hebben ontvangen. We leggen zo deze avond aan uw voeten neer. We zien uit wat u gaat geven en dat u zegenen wilt, dat heeft u al bewezen. Dat hebben we straks benoemd. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Ik heb nog een paar mededelingen en dan ga ik gauw die microfoon overgeven, want we verlangen allemaal naar de woorden. Ja, niet mijn woorden, nee, Klaas. Doet allemaal niet zo belangrijk. We hebben een website, maranatha-ermelo.nl. Daar komen deze zoeklichtavonden op vermeld. Er wordt hier een opname gemaakt met een film. Hoe dat verder gaat verlopen, ik hoor het wel van meneer Penning.
Bij het zoeklicht komt dit uit.
Bij het zoeklicht wordt dit uitgebracht. Dus treed in verbinding met het zoeklicht en je kunt zelfs een film bestellen.
Je kan gewoon op
Je
kan gewoon downloaden, kan je gewoon bekijken.
Downloaden en bekijken zelfs. Nou, bij ons kun je het alleen beluisteren, Ermelo, dus u mag het ook gaan bekijken. Als u zegt wat er allemaal voorgevallen deze avond, wat wordt er besproken, en ik kan het allemaal niet zo gauw meenemen, dan kun je het altijd nog een keer naluisteren. Zoeklicht heeft die boekentafel meegebracht, daar zijn een heleboel onderwerpen wat u zeker zal interesseren. Ik heb het Israël Centrum al genoemd. Ik weet niet of er samenvattingen nog weer gemaakt worden door onze vriend in Onstwedde. Ze zijn in de maak. En als ze er zijn, dan gaan we het er zijn de tijd meegeven waar en hoe die te verkrijgen zijn. Ik heb verder geen mededelingen. Ga ik de microfoon doorgeven. Hey. Ze kennen me onderhand. Nou, ik heb hier een meneer die wil, geloof ik, iets extra's geven. Vergeet die vooral niet. Maar de collecte zoals gewoonlijk. Gert die komt rond met de collectezaken. En we hopen dat jullie ons daarin in willen steunen. In het organiseren van deze avonden. Want we zitten lekker warm, we zitten droog. Het kost iets hier in ons huis. Maar nou ja, doe wat je hart je ingeeft. Gert komt langs. Aartie speelt een voorspel op lied 626. God is hier en hij wil ons zegenen. En dan geef ik de microfoon door.
Hier, branden, voor het eeuwige zon. Wil nu komen, hier wees smekend, zend een stroom van zegen neer. Zie ons wachten, zie ons wachten, zend nieuw leven, diepere Heer. Heiland wil genadig horen, in vertrouwen smeken u. Open ons de hemelvensteren, zend een rijke zegen nu. Smekend, zend een stroom van zegen neer. Zie ons wachten, zie ons wachten. Zend nieuw leven, diepere Heer.
Het is een voorrecht om vanavond hier weer bij u te mogen zijn. Het is heel wat jaartjes achter elkaar dat ik hier in Ermelo ben. Ik ben de tel een beetje kwijt, maar wat zeg je?
Ik denk een keer of 16, 17
jaar. Ja, dat dacht ik ook. 16 of 17 jaar. Ja. Fijn ook zoveel bekenden weer terug te mogen zien. Er zijn ook mensen die ik nog nooit hier gezien heb. Heel hartelijk welkom. Het is een avond die ook in het Zoeklicht aangekondigd is. Namens het Zoeklicht ben ik hier. En ik wil u graag attenderen op het nieuwe Zoeklicht, wat alweer op de boekentafel ligt hier. Een heel toepasselijk plaatje, Big Brother, komt steeds dichterbij. We leven wat dat betreft in een hele bijzondere tijd. Ik weet niet, het is aan heel veel mensen voorbij gegaan. Maar onlangs stond een artikel van Elon Musk. Elon Musk, die heeft, dat is eigenlijk de uitvinder, de man die staat bij het maken van het ontwerp van de Tesla. Weet die mooie grote auto die zo elektrisch rijdt. Iemand die zich ook heel veel bezighoudt met ruimtevaart, om mensen ook een ruimtevlucht aan te gaan bieden. Samen met Steve Jobs, degene van Windows en een aantal andere geleerden, hebben ze een soort alarm uitgegeven van mensen, pas alsjeblieft op met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nog niet zo lang geleden stond het in de krant, hoe ver gaan we met kunstmatige intelligentie? Hè? Dat computers je stem herkennen, je vingerdruk herkennen als je op je mobieltje dat doet, je gezichtsuitdrukkingen gaan herkennen. Hoe ver gaat het? En dan zijn er twee kampen. Het ene kamp zegt, nou, de computer blijft altijd ten dienste van de mens. Ze zijn een verlengstuk van ons en wij staan er altijd boven. Een ander gedeelte van geleerden die zeggen van de kans bestaat dat we de computer zo ver ontwikkelen, of robots, je hebt tegenwoordig de killing robots die je gewoon een opdracht moet geven en ze doen het gewoon, daar hoef je helemaal niet meer naar te kijken, dat die robots op een gegeven moment de mens boven de mens uitstijgen en verder gaan dan dat wij willen. Denkt u misschien, het is een beetje, maar ik weet niet of u dat gelezen hebt. Vorig jaar oktober, er is een robot die wordt Sophie genoemd. En vorig jaar oktober is Sophie ingeschreven als staatsburger in Saoedi-Arabië. Robots die emoties tonen. Robots die gewoon bijna als een mens hun werk doen, ook in heel wat landen buiten Nederland die ingezet worden in verpleeghuizen, in bejaardencentra. Dan denk ik wel eens, en daar heeft broeder Jan Kits vroeger wel eens over gesproken, en toen had hij het over de de persoon die de mens overstijgt. Hè? Hij gebruikte wel eens dat woord de ubermens. Hè? Dan komt het wel heel dichtbij wat er in Openbaring staat, dat er op een gegeven moment een beeld of iets gemaakt zal worden, waaraan een geest gegeven wordt, die kan spreken, die, nou ja, die aanbidding vraagt. En dat staat in Openbaring 14. Hè? Dus wat dat betreft komt dat heel dichtbij. Hè? En dat zelfs vooraanstaande wetenschappers de samenleving daar nu al voor waarschuwen, dat deze dingen heel dichtbij gekomen zijn. Er zijn heel veel tekenen, ook rondom Israël natuurlijk, die erop wijzen dat de komst van Jezus dichtbij is. Dan zegt u van, ach ja, dat roepen jullie al zo lang. Dat blad komt al bijna 100 jaar uit. In 2019 vieren we ons 100-jarig jubileum. En na al die 100 jaar roepen, is het nog steeds niet gebeurd. Dus rustig aan. Maar vergeet niet dat hier ook in de 2e Petrusbrief over geschreven staat dat mensen zeggen, nou, het blijft alles zoals het geweest is. Het draait altijd maar weer in een kringetje. Maar dat de Petrusbrief wel heel duidelijk zegt dat bij de Heer, vergeet dat niet, is 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Stel je voor dat je op een gegeven moment in de hemel komt en dan heb je het idee dat je 1 dag in de hemel bent, dan zijn er 1000 jaar hier op aarde voorbij. Zo gaat het dan, hè? Dan zou je kunnen zeggen dat de Heer Jezus eergisteren gezegd heeft, ik kom spoedig terug, hoor. Dus zo lang is het nog niet geleden. En als je daarnaast naar de tekenen van de tijd kijkt, dan kan het niet anders dan dat Jezus heel spoedig terug zal komen. Nou, daar gaat dit blad over. En dit zoeklicht, dit kunt u zo gratis meenemen. Het is nog veel mooier wanneer u zich abonneert op dit blad, en dan krijg je elke 2 weken dit prachtige profetische blad bij u thuis. Op de boekentafel liggen ook briefjes waar u zich mee aan kunt melden. Dat kunt u aan Rinus van Otterlo meegeven. En weet je, dan maak je ook wat mij betreft deze avond weer helemaal goed. Als je juist ook zegt, nou, ik wil een abonnement hebben op het zoeklicht, want het is zo ontzettend belangrijk in deze tijd dat je voorgelicht wordt over het profetisch woord. Goed. Wij gaan vanavond beginnen met een viertal avonden over het boekje Jona. Het boekje Jona is het 5e profetisch boekje in de kleine profeten. En het is een heel bijzonder boekje. Het boekje Jona is sowieso een boek, misschien wel goed om dat te onthouden. Het boek Jona is een boek wat ook een speciale plek gekregen heeft onder de Joodse feestdagen. Het boek Jona wordt in de synagogen onder het Joodse volk altijd gelezen op de Grote Verzoendag. En u zult misschien zich afvragen waarom. Nou, er was een rabbijn die zei een keer, waarom wij dat boek lezen op de Grote Verzoendag. De Grote Verzoendag is voor het Joodse volk een enorme omwenteling. Het brengt voor het Joodse volk rust, vrede teweeg, want de zonden zijn weggenomen en de vrede is gekomen. Deze rabbijn die zei tegen mij toen ik vroeg, waarom lezen jullie het boek Jona met Grote Verzoendag? Hij zei tegen mij, wij zijn Jona. Israël is Jona. Want als u het boek Jona leest, dan gaat het niet over dat wat Jona allemaal geleerd heeft, over al de profetieën die Jona doorgeeft. Kijk, als je al die andere profetieën leest, dan gaat het over allerlei profetieën die verkondigd worden. Maar Jona, die is wat dat betreft, het gaat hem helemaal niet om de boodschap. Het enige wat ik weet dat Jona verkondigd heeft, dat is nog 40 dagen Nineveh ondersteboven gekeerd. Dat is de enige boodschap die ik ken van Jona. Maar het gaat in het boek van Jona om het leven van Jona. Om de gebeurtenissen van Jona. En dat wat met Jona gebeurt, de geschiedenis, laat ik het maar zo zeggen, de geschiedenis van Jona kun je leggen naast de geschiedenis van Israël. De geschiedenis van Jona staat voor Gods handelen met Israël. En daarom is Jona zo'n enorm belangrijk boek tussen die kleine profeten, als we willen weten, wat is Gods plan met zijn volk Israël? De roeping van Jona, de ongehoorzaamheid van Jona, herkennen we ook in de geschiedenis van Israël. Maar ook Gods trouw in het leven van Jona. En het herstel van Jona. Dat God weer de draad oppakt met Jona. En dat Jona tot een zegen wordt van bekering van een heidens volk. Daarin zien we ook Gods handelen met Israël. Zoals God dat met Jona gedaan heeft, zo gaat hij dat ook doen met het volk van Israël. Dat is de ene kant. De geschiedenis van Jona lijkt heel veel op de geschiedenis van Israël. Maar het is nog een andere kant. Er staat in de Bijbel dat de Jezus die haalt in zijn toespraak naar het Joodse volk de geschiedenis van Jona aan. Misschien is het wel goed om dat even te lezen. Laten we eerst Jona maar eens lezen, Jona hoofdstuk 1. Dan weten we waar we het over hebben. Jona, ik heb u verteld, is de vijfde kleine profeet. En we gaan dat met elkaar lezen, vers 1 tot en met 16. Het woord des Heren kwam, ik lees uit de NBG-vertaling, 1951. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. En hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan. Weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een hevige wind op de zee. En er stond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn God, en ze wierpen de lading die in het schip was in zee, om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald, en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem: hoe kunt ge zo vast slapen? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God onze gedenken, zodat wij niet vergaan. En ze zeiden tot elkander: komt, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. En toen zeiden ze tot hem: deel ons toch mee, door wiens schuld dit onheil ons treft. Wat is uw bedrijf, wat is uw zaak, zou je kunnen zeggen, en van waar komt gij? Wat is uw land, en van welk volk zijt gij? En hij antwoordde tot hem: ik ben een Hebreër, en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees. En ze zeiden tot hem: wat heb gij toch gedaan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren, want dat had hij hun medegedeeld. En zij vroegen hem: wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoude tegen ons te woeden? Want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde hun: neem mij op en werp mij in de zee. En de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen, doch ze waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij Heere hebt gedaan gelijk u behaagde. Daarna namen zij Jona op, wierpen hem in de zee en de zee hield op met woeden. En de mannen vrezen de Heere met grote vrees En zij slachten de Heere een offer en deden gelofte. Wat een schitterend verhaal, hè? Een verhaal, geschiedenis. Het is waar gebeurd. En daar zullen we ook over 2 weken met elkaar eens over nadenken. Hoe men heel vaak spreekt over fabeltjes en over, over verhaaltjes van Jona. Maar dat het werkelijke geschiedenis is. Jona, deze geschiedenis van Jona, wordt door Jezus zelf aangehaald. Jezus, als u kijkt, als u Jona erbij houdt, maar als u in Matteüs kijkt, Matteüs hoofdstuk 12. U moet nooit vergeten dat toen Jezus hier op aarde was, was het hele Oude Testament al bijna zo'n 300 jaar, het hele Oude Testament, compleet zoals wij dat hebben, het Oude Testament, was compleet vertaald in het Grieks. De Septuaginta noemen we dat. En iedereen die kon dat Oude Testament lezen. En Jezus leerde eruit. Het was helemaal compleet. En Jezus heeft nooit in zijn aardse leven gezegd van, nou, weet je, dat moeten we even corrigeren, hoor. Dat verhaal van Jona, dat was een soort gelijkenis, een poëtisch verhaal. Of die schepping, zoals men vandaag wil zeggen, dat is een poëtisch verhaal. Dat is niet geschiedenis, maar dat Jezus heeft het Oude Testament van kaf tot kaf steeds bevestigd. Hij zei, heb je niet gelezen dat God de mens gemaakt heeft, in 6 dagen geschapen heeft? Jezus bevestigde in zijn tijd de schepping. Hij zei niet van, mensen, weet je, die 6 dagen, dat zijn 6 hele lange periodes geweest. Jezus bevestigde de schepping. Jezus bevestigde de geschiedenis van Noach. Hij sprak over Noach. Jezus bevestigde de geschiedenis van Jona. Hij heeft Jona aangehaald. En hij zegt niet van, jongens, dat is maar een soort voorbeeld, een gelijk. Nee, kijkt u maar in Matteüs hoofdstuk 12, vers 40... Matteüs 12 vers 40, daar staat, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster, weet je, er staat nergens in de Bijbel dat Jona in een walvis was, hoor. Nergens, daar zullen we ook volgende keer iets meer over horen. Het was een zeemonster. Niet het monster van Loch Ness, maar het was al een zeemonster. Hij was 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster. Zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Dus deze geschiedenis van Jona is zo belangrijk dat de Heer Jezus deze in zijn leven aanhaalt. En, nog mooier, hij vergelijkt zichzelf met Jona. Hij zegt dat wat Jona meegemaakt heeft, dat maak ik ook mee. Dus hij, wat kun je hieruit concluderen? De geschiedenis van Jona lijkt op de geschiedenis van het volk van Israël. Maar de geschiedenis van Jona lijkt ook op de Messias zelf. Op het Messiaanse volk, maar ook op de Messias. En in Jona kunnen we dus ook een beeld van Christus ontdekken. Christus die voor ons de dood ingegaan is. De naam Jona betekent ook letterlijk, Jona betekent duif. En Jona die lijkt ook weer een klein beetje op Petrus, want Petrus wordt ook genoemd de zoon van Jonas, hè? Zoon van Jonas. En de Heer Jezus had ook alle zeilen bij moeten zetten om Petrus in het gareel te houden. Hè? Die leek er ook wel een beetje op. En ja, die Petrus werd zelfs ook uit het water getrokken, hè? Toen het even misging. Jezus, die vertelt over Jona. En Jona wordt dus genoemd, betekent dus letterlijk de duif. En de duif is een beeld van vrede, van reinheid. van nederigheid. In deze vrede, reinheid en nederigheid is ook Jezus naar deze wereld gekomen. En het is wel heel mooi om te weten waar Jona vandaan kwam. Dat staat hier niet in deze profetie. In een ander stukje van de Bijbel staat precies waar Jona vandaan komt. En u zult misschien heel verbaasd opkijken. Maar weet u dat Jona, en vandaag kun je nog steeds daar het monument van Jona vinden. Jona komt onder de rook van Nazareth vandaan. 5 kilometer ten noordoosten van Nazareth. U kunt het vinden, laten we het maar even opslaan, in 2 Koningen 14. In 2 Koningen 14, daar wordt Jona ook genoemd. En daar ontdek je dat Jona misschien zelfs een tijdgenoot geweest zou kunnen zijn. Ik zeg het met heel veel aarzeling. Een tijdgenoot had kunnen zijn van Elisa, de profeet. En dat Jona gewerkt heeft onder de tweede Jerobeam, de koning van Israël. 788 tot 748 voor Christus. Dus makkelijk gezegd, zeg maar zo ongeveer 750 jaar voor Christus. Daar heeft Jona gewerkt. En dan staat er in 2 Koningen 14 vers 25, het laatste stukje. Of ja, laten we vers 25 maar lezen. Dat gaat over Jerobeam 2. U kunt dat vinden boven het 23e vers. Daar staat in vers 25. Hij heroverde het gebied van Israël, van de weg van Hamat tot de zee der vlakte. Dat is de Dode Zee. Volgens het woord dat de Heer, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona. De zoon van Amittai uit Gat Hagefer. En Gat Hagefer, dat is een plaatje wat vlak tegen Nazareth aan ligt. Dus het is helemaal niet zo moeilijk om in Jona ook Jezus te mogen zien. Hij komt uit dezelfde buurt. Ook het Nazareth zou je kunnen zeggen. Maar, vergeet niet, de Heer Jezus die zegt, meer dan Jona ben ik. Zullen we eens eventjes Jona en Jezus met elkaar vergelijken? Ik heb hier 6 of 7 punten waaruit blijkt dat Jezus meer dan Jona was. Maar wel heel veel op elkaar lijken. Ik noem u maar een paar punten. Jona moest tegen Nineveh preken. En Jezus die werd in zijn prediking met ontferming bewogen over de mensen die hij sprak. Die ontferming zie je helemaal niet bij Jona. Jezus, of Jona, die bracht een prediking van het oordeel. Jezus, die bracht vergeving. Jona, die was ongehoorzaam. Jezus was gehoorzaam. Jona, hij sliep. En Jezus waakte, was de wakende. Jona werd schuldig bevonden. Jezus was onschuldig. Bij Jona werd het oordeel over Nineveh uitgesteld. Want we lezen in het laatste hoofdstuk, God deed het niet, hè? Het oordeel over Jona. Maar we weten dat in 612, zo'n ruim 100 jaar later, Nineveh wel verwoest werd. Dus het werd uitgesteld. Bij Jezus werd het oordeel door hemzelf gedragen. Jona werd uit de zee gered. Jezus werd uit de dood tevoorschijn gehaald. Dus het is heel mooi om te zien dat de Heer Jezus zegt, meer dan Jona ben ik. Nou, als we dan kijken, als we weer teruggaan naar dat boek Jona, dan lezen we als allereerste dat het woord des Heren kwam tot Jona. Het woord van God kwam bij Jona. God sprak tot Jona. God vertrouwde als het ware zijn woord toe aan de profeet Jona. Zo lezen we in bijvoorbeeld Romeinen 3 vers 2, je hoeft het niet op te slaan, daar staat dat de woorden Gods aan het Joodse volk zijn toevertrouwd. God heeft zijn woord aan het Joodse volk toevertrouwd, zoals het woord ook tot Jona kwam. En het is heel mooi om te weten dat, ja, wat doen we dan met zijn woord? Vergeet het niet, broeders en zusters, wees ervan overtuigd dat de hele Bijbel op twee boekjes na, uit de Bijbel, ze zijn allemaal geschreven door mensen die horen bij het Joodse volk. God heeft aan het Joodse volk het woord toevertrouwd. De enige die niet zuiver Jood was, dat was Lucas. Die heeft het Lucas-evangelie geschreven en het boek Handelingen. Maar de rest, allemaal geschreven door het Joodse volk. God heeft aan het Joodse volk zijn woord toevertrouwd. En ze hebben erover gewaakt. Het is, ja, wat dat betreft is het heel tegenstrijdig dat een volk dat zo tegendraads is en zo vaak als een lastig volk beschreven wordt in de Bijbel, dat datzelfde volk dat woord zo keurig netjes bewaard heeft voor ons. Ze hebben het niet een beetje aangepast, maar ze hebben het zo laten staan zoals het er staat. God heeft hen dat woord toevertrouwd. Maar wat doen wij met dat woord? Wat deed Jona met dat woord? Wat deed Israël met het woord? Maar misschien ook goed om vanavond ook iets verder te kijken dan alleen maar naar Israël en naar Jona. Wat doen wij met het woord? God vertrouwt ons ook het woord toe. En hoe gaan wij daarmee om? Wat doen we daarmee? God had tegen Jona gezegd: Jona, ga naar Nineveh. En Nineveh, ja, je vraagt je af, wat is dat voor een stad? Er waren drie hele belangrijke steden in het Mesopotamië, het huidige Irak, vroeger Babel, Babylonië. Dat was in het noorden, tegen Turkije, Syrië, daar was Nineveh. Aan het begin van het stromenland, waar de Eufraat en de Tigris stromen, daartussenin, daar lag Nineveh. Prachtig in het noorden, prachtig klimaat. In het midden van het twee stromen land kwam je Babel tegen. En in het zuiden, vlakbij, als die twee rivieren, de Eufraat en de Tigris, weer bij elkaar komen en uiteindelijk uitmonden in de Perzische Golf, daar helemaal in het zuiden, daar lag Ur, waar Abraham vandaan kwam. Dus heb je een klein beetje het idee. En Nineveh, helemaal in het noorden, is het huidige. En dan zegt u van, oh, Mosul, waar zo gestreden is, waar IS zich verschanst had. Dat is het huidige Mosul, wat nu zo in puin ligt. Maar dat is dus het oude Nineveh. En Jona krijgt dus de opdracht om naar deze grote stad, en dat zullen we ook later zien, het is een enorme grote stad, was dat. Het is een van de eerste steden die er waren in de wereld. Door Nimrod gebouwd. En een hele grote stad. Het wordt ook wel eens genoemd de culturele en religieuze hoofdstad van het Assyrische Rijk. En het Assyrische Rijk was op dat moment het grote wereldrijk. Daar moest Jona naartoe, naar de grootste vijand op dat moment van Israël. En Jona krijgt de opdracht om tegen haar te prediken. Want er staat dat de zonde van deze stad was voor Gods aangezicht opgestegen. En de maat was vol. Voordat God ingrijpt, en dat zie je door de hele geschiedenis in de Bijbel. Voordat God ingrijpt, dat zie je bij Sodom bijvoorbeeld, dat zie je bij Noach, gaat God eerst waarschuwen. Het is nooit zo dat God ongewaarschuwd, boem, zomaar ingrijpt. Ook soms in je persoonlijk leven. Dan kan God soms eerst signaaltjes geven. En dan is het belangrijk om daarop te letten. Maar God geeft eerst altijd zijn waarschuwing. En nog soms een keer een waarschuwing. En als ze dan niet willen luisteren, dan komt God met zijn oordeel. En dat zie je hier ook. God geeft eerst een waarschuwing en Jona wordt gevraagd om deze waarschuwing te brengen. Het is de grote stad, staat hier, Nineveh, de grote stad. Die uitdrukking, de grote stad, wat je in vers 2 kunt vinden, kun je ook terugvinden in het derde hoofdstuk, het derde vers. Daar zie je in Jona 3 vers 3, toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord des Heren. Nineveh nu was een geweldig grote stad van 3 dagreizen. In de Statenvertaling, misschien ook hebben sommigen van u de herziene Statenvertaling, ik weet niet zeker of het daarin staat, maar daar staat heel eenvoudig, Nineveh was een grote stad Gods. Dat is wat anders, hè? Een grote stad Gods. Het was dan wel een grote stad. Het was dan wel een stad met zoveel zonden. Maar God had een plan met deze stad. En God wilde deze stad redden. God zag deze stad met zoveel verschrikkelijke zonden aan als een stad die genade nodig had. Gisteren hadden wij bij ons in de gemeente, nou ja, Gerrie weet dat wel, hè? Dinsdagavond de bidstond, de Bijbelstudie bidstond, en we zijn bezig met het Johannesevangelie. En toen kwamen we aan dat stukje van dat er Jezus met een Samaritaanse vrouw in gesprek raakt. En dan wil deze vrouw dat water des levens hebben, en dan zegt er Jezus met een wending in het gesprek van, ga weg, roep je man en kom hier. Zo ineens een hele andere wending. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. Hoor je het? Ik heb geen man. U kent die geschiedenis, hè?
Ja, ja, ja.
Ik heb geen man. Als ik in de schoenen van de Heer Jezus gestaan zou hebben, en ik zou alles geweten hebben over deze vrouw, zou ik gezegd hebben, je liegt. Je liegt. Hoe durf je? We zouden gelijk erop gehamerd hebben. Ik heb geen man. En weet je wat de Heer Jezus gezegd, wat de Heer Jezus voor antwoord geeft? De Heer Jezus heeft gezegd, terecht heb je het gezegd. Dat je geen man hebt. Maar je hebt er 5 gehad. En degene met wie je nu samenleeft is je man niet. Dus hierin heb je de waarheid gezegd. Zo. Dat is mild, hè? De Jezus die gaat er niet gelijk boem bovenop. Maar de Jezus is gekomen niet om te veroordelen, maar om te behouden. En wij hebben dat heel gauw ingevuld, hè? 5 mannen heb je gehad. Nou, je hebt alle 5 zomaar aan de kant gebezend, hè? Zou het ook kunnen zijn dat 1 van haar mannen overleden is? En dat een andere man ontrouw geworden is? En haar aan de kant geschoven? Wij hebben dat allemaal voor onszelf al helemaal ingevuld. En wat een slechterik is dat toch geweest, hè? En weet je, dat is zo mooi, zoals de Heer Jezus deze vrouw genade bewijst. Ja, natuurlijk niet goed praat dat ze met een man samenleeft die haar man niet is. Natuurlijk niet. Maar dat deze vrouw door de opstelling van Jezus genade vindt. En dat is met Nineveh precies hetzelfde. God treedt deze stad toe met genade. Het is een grote stad van God, waar God een plan mee heeft. Nou, Jona, je weet wat je te doen staat. Inderdaad. Jona die zegt, ik ga mijn eigen gang. En precies de andere kant. Hij gaat niet naar het oosten, maar hij gaat precies de andere kant op naar het westen. Weg van het aangezicht des Heeren. Als ik naar Nineveh zou gaan, naar de grootste vijand van Israël, zou heel Israël zeggen, kijk eens, Jona die loopt over naar de vijand. Hij gaat heulen met de vijand. Nou, dat wil ik dus absoluut niet. Jona die had al lang zijn rekening opgemaakt. Die zei, ik ga de andere kant op. Hij dacht, ik moet mijn eigen hachje zien te redden. En dan staat er, hij ging weg van het aangezicht des Heren. 2 keer staat dat hij vluchtte weg voor het aangezicht van de Heren. Jona maakte zich op, vluchtte weg. Zou je ooit voor het aangezicht van de Heer weg kunnen vluchten? Nou, u weet het, Dit is onmogelijk. He, u kent het stukje wel uit Psalm 139. Al ging ik achter de achterste zee, al ging ik helemaal aan het uiterste puntje van Siberië wonen, en je helemaal, he, zoals Floortje, naar het einde van de wereld zou gaan, dan zegt de Heer, hier ben ik hoor. Ik ben er. Waar je ook naartoe gaat, als je misschien denkt dat je uit de ogen van God kunt komen, nooit. Je kunt voor hem nooit wegvluchten. Je kunt hem niet ontvluchten. Er staat een heel mooi stukje daarover in Jeremia 23. In Jeremia 23, daar staat, heel treffend, Jeremia hoofdstuk 23, vers 23. Ben ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre? En dan komt het, vers 24. Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen dat ik hem niet zou zien? Luidt het woord des Heren. Vervul ik niet de hemel en de aarde? Mooi hè? Er is geen enkel hoekje, geen enkel schuilplaatsje. De Heer die is erbij. En hij weet precies waar je bent en wat je doet. Jona, daar staat, dat begint in dat derde vers van Jona 1. Maar, Jona, maar. Ik stond altijd bekend bij mijn ouders. Als mijn vader mij een opdracht gaf, dan begon ik altijd maar met maar. Dan had ik altijd wel een uitvlucht. Maar. Nou ja, zo zijn er heel wat christenen die hun maartjes hebben. Maar ik zie het anders. En ja, je denkt soms weg te vluchten voor God. En dan is het zo mooi dat vers 4, kijk, vers 3 begint met maar vers 4 begint ook met maar, hè? Maar de Heere. Je denkt soms weg te vluchten, maar God heeft toch altijd het laatste woord. Hij heeft altijd het laatste woord. Jona, die vluchtte dus weg. En weet je, dan is het heel wonderlijk, de vluchtweg, de weg bij God vandaan, het lijkt net alsof het vanaf een leien dakje gaat. Hij komt er in Job en laat er nou toch precies dat schip liggen waar hij naartoe moet. Zo ver mogelijk naar het westen, Tarsus. Wat in de jaren 60 Amerika was voor de Nederlanders, het uiterste westen, we emigreren naar Amerika, dat was voor toentertijd Spanje. Dat was het uiterste westen voor hen, het bekende westen. Daar voer ook de Tarsus vloot naartoe. Als je bijvoorbeeld wij hebben het dan van die oceaanschepen, maar een Tarsus vloot, bijvoorbeeld Salomo had ook een Tarsus vloot. Dat betekent niet dat deze vloot alle schepen daar maar naar Tarsus gingen, maar een Tarsus vloot, dat betekende een zeewaardige vloot. Waarmee je heel ver kon varen. En die Tarsusvloot van Salomo, die ging ook naar India. Naar het verre Azië. Maar ook naar Spanje. En hier was iemand die, dat schip voer af. En het lag precies op tijd daar. Op de juiste plek. Hij kon het geld betalen. En, broeders en zusters, wat ik u wil vertellen. De weg bij God vandaan is een makkelijke weg hoor. Echt waar? En God houdt hem ook niet eens tegen. Die verloren zoon, ja, uit Lucas 15, ik vraag me altijd af welke zoon nou echt verloren was. Die oudste zoon of die jongste zoon. Maar die verloren zoon, die zei tegen zijn vader, ik ga er vandoor. En die vader, die zei niet, ik ga ervoor liggen. Maar hij ging gewoon. Mensen, de weg bij God vandaan is zo verleidelijk. Het gaat je van een leien dakje. Gaat heel makkelijk. De weg naar God toe, de weg aan de hand van God, is soms een hele moeilijke weg. De Heer Jezus heeft gezegd zelfs, het is een smalle weg. Het is een weg met veel hindernissen. Het is een weg niet van de minste weerstand, maar juist een weg waar heel veel beproeving er is. Maar goed, nogmaals. Jona kiest voor een hele makkelijke weg. En het gaat ook heel makkelijk. Er zijn vertalingen die het zo vertalen. Jona daalde af naar Joppe. En hij daalde af in een schip. En hij daalde af in het ruim van het schip. En uiteindelijk daalde hij af tot op de grondvesten de bergen. De weg bij God vandaan is een weg naar beneden. Misschien een hele makkelijke weg, maar het is wel een weg naar beneden. Het is een weg die uiteindelijk leidt tot de dood. Jona, die gaat zijn eigen weg. Hij betaalt de vrachtprijs. Hij betaalt er zelfs voor. Weet je dat er heel veel mensen heel veel geld over hebben om maar bij God vandaan te vluchten? Met dingen bezig zijn die hen juist bij God vandaan. Jesaja 55 spreekt erover. Waarom weeg je geld af voor dat wat niet echt jou kan vervullen met blijdschap? Er wordt heel wat geld afgewogen op de weg bij God vandaan. Hij weegt die geld af. En ik weet, er staat ook niet bij hoeveel geld hij afgewogen heeft. Maar wel heel wat. Jona, die daalt af. En de weg bij God vandaan eindigt uiteindelijk in de diepte. In de dood. En het leidt uiteindelijk tot het feit dat Jona in een diepe slaap terechtkomt. Hè, er staat dat Jona afdaalt in vers 6. Hij heeft zich neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. Wat is het vreselijk als dat met christenen gebeurt. Christenen die soms zo actief geweest zijn in een geestelijk leven. En op een gegeven moment wordt het hen te veel. Ze worden teleurgesteld. Je leest niet meer in de Bijbel. Je gaat niet meer naar de kerk. Je kunt je buur of de mensen om je heen niet meer vertellen wie Jezus is. En langzamerhand leg je je neer en kom je in een diepe slaap terecht. En je weet niet meer wat er om je heen gebeurt. Dit gebeurt niet alleen met christenen, ik zal er zo nog een tekst over lezen, maar dit gebeurt ook met Israël. Omdat Israël Gods woord, dat God hen toevertrouwde, naast hen neergelegd heeft, is het volk Israël in een diepe slaap terechtgekomen. Dat woordje diepe slaap, dat kun je ook terugvinden. Waarschijnlijk kent u dat stukje wel in Genesis 2, waar God tegen Adam of over de mens zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En dan komt Adam, staat er, in een diepe slaap terecht. En in die diepe slaap, u kent dat wel, dan opent de Heer de zijde van Adam. En dan bouwt hij uit de zijde van Adam, uit de rib, de vrouw. In het Hebreeuws wordt daar een woordje gebruikt dat Adam kwam in een doodslaap. Een soort coma of narcose, in ieder geval in een doodslaap. Dat is het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt, een diepe, dus meer dieper nog dan een slaap, gewoon een slaap. In een doodslaap. Diezelfde uitdrukking, misschien wel goed om dat even te lezen in Genesis 15, kom je hem daar ook tegen. In Genesis 15, daar hebben we te maken met Abraham, die aan de Heer vraagt, Heer, hoe weet ik nou dat ik later dat land zal krijgen? Dat later dat land van mij zal zijn? En dan zien we dat, we hebben daar een poosje geleden, 2 jaar geleden, in een seminar hier in Ermelo over nagedacht. Dat ging toen over de strijd om het beloofde land. En hier zien we dat die vraag gesteld wordt in vers 8. Dat Abraham in Genesis 15 vers 8 aan de Heere God vraagt, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? Nou, dan wordt er een offer gebracht. Een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit en een 3-jarige ram. Een duif, een tortelduif. Abraham die probeert daar de vogels weg te jagen. En dan staat er in vers 12. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel hij in een diepe slaap. Ziet u het staan? En dan moet je eens kijken wat er dan staat. Dan wordt er gesproken over 400 jaar verdrukking in Egypte. Er wordt gesproken over in vers 12 over angstwekkende dikke duisternis. Er wordt gesproken in vers 17 over dikke duisternis, een rokende oven. Nou, hier zien we dat de Heer in een hele korte tijd laat zien waardoor het volk van Israël allemaal heen gaat. In een diepe slaap. Dit is met Israël gebeurd. Paulus zegt op een gegeven moment dat over het volk van Israël een geestelijke verharding terechtgekomen is. Ze zijn in zo'n doodstoestand terechtgekomen, het volk van Israël. En omdat ze het woord van God aan de kant geschoven hebben. Ze zijn gevoelloos geworden voor de stem van God. Zo ook Jona. De hele wereld om hem heen stond in brand. Alleen er was één die het niet door had, dat was Jona zelf. Er gebeurt heel veel om ons heen. Maar het Joodse volk ziet het niet als Gods stem. Ze zijn blind. Ze zijn doof. Ik had pas nog een gesprek 2 weken geleden met de voorzitter van de synagoge in Enschede. De mooiste synagoge van Nederland. Hele grote mooie synagoge. En ik sprak met hem over bijvoorbeeld Jozef en over de geschiedenissen uit de Bijbel. En je zag gewoon dat deze man zo ontzettend geraakt is. En dat een niet-Jood zich zo verdiept heeft in de geschiedenis van Israël. En daar ook iets over kon vertellen. Dat was hem zo wonderlijk, kwam het bij hem over. En ik heb hem onze website gegeven van onze gemeente. En hij was bijna niet meer bij me weg te krijgen. Toen in de synagoge in Enschede. En een heel wonderlijk gesprek. Maar hij zei, hoe komt het toch dat wij als Joods volk daar absoluut geen belangstelling in tonen? Het gaat hen allemaal voorbij. Dat is nou precies hetgeen wat Paulus meemaakte. Als u Genesis weer even laat liggen. En kijkt u met mij maar eventjes naar Handelingen 28. Waar Paulus met het Joodse volk te maken krijgt als een volk dat, zoals in Jesaja ook aangekondigd is. In Handelingen 28, vers 26. Ga heen tot dit volk, en dan wordt het Joodse volk mee bedoeld, en zeg, met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien, en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, niet met hun oren horen, en het hart niet verstaan en zij zich niet bekeren. Hier zien we de situatie van Israël. Jona viel in een diepe slaap. Terwijl er alles om hem heen gebeurde, maar hij had het niet door. Daar spreekt Paulus ook over. Daar spreekt de Jezus ook over als hij weent over Jeruzalem en zegt, jullie hebben de tijd niet opgemerkt dat God naar jullie omzag. In Lucas staat dat. Het gaat hen allemaal voorbij. Jona is in een diepe slaap terechtgekomen. Maar ik heb u verteld, dat gebeurde niet alleen met Israël, maar dat gebeurt ook vandaag met heel veel kinderen van God. En het is niet zomaar dat Paulus in de Efezebrief, Efeze 5 vers 14, daar zegt, dat hij zegt, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood. Efeze, daar haalt hij iets aan uit de psalmen. Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Of als Johannes de apostel aan de gemeente in Sardes een brief schrijft. En zegt, mensen, word nou wakker. En en versterkt het overige wat dreigt te sterven. Word wakker. En als je niet wakker wordt, dan zal ik je als een dief overvallen. Als er één ding belangrijk is, broeders en zusters, in deze tijd waarin we leven, dat is dat we wakkere christenen zijn. Dat we horen de dingen die we moeten horen en zien de dingen die we moeten zien. En ons hart opmerkt de dingen die we moeten weten. Maar er zijn zoveel christenen die, je zei het zo mooi, Evert. Dat we hier in zo'n prachtige mooie zaal zitten met verwarming. En als we dat vergelijken met onze broeders en zusters in Noord-Korea. Die in werkkampen hun leven lang moeten slijten en in hele andere omstandigheden samenkomen, dan weet ik wel waar de meest wakkere christenen zijn, hoor. De christenen hier in West-Europa, die worden eigenlijk door Satan een beetje in slaap gewiegd. En de christenen die vervolgd worden, die kunnen niet eens slapen, die moeten wel wakker blijven. Word wakker! Want we leven in een hele bijzondere tijd. En dat heeft Jona moeten leren. Jona vlucht voor het aangezicht van God weg. Hij besteedt zijn geld aan iets wat hem alleen maar verder bij God vandaan brengt. Hij valt in slaap terwijl de wereld om hem heen vergaat. Nou, als ik God geweest zou zijn, zou ik zeggen, Joni, je gaat je gang maar. En ik heb wel een andere profeet. Ik kies een andere profeet uit die mijn taak, jouw opdracht dan wel overneemt. Doet God dat? Nee, hè? Dit is zo ontzettend belangrijk, broeders en zussen, dat God niet voor Jona een andere profeet uitkiest. Laat het vanavond duidelijk zijn dat God voor het volk van Israël, dat zo ongehoorzaam geweest is, en zo in slaap gevallen is, dat God voor Israël niet een ander volk uitgekozen heeft. En dat zegt God heel duidelijk in de Romeinenbrief. Hij heeft zijn volk niet verstoten. Gelooft u dat? Er zijn er heel veel die dat niet geloven. Er zijn er heel veel vandaag in Nederland, ook met name de jongere generatie die dit niet beseft. Die ook volop achter het Palestijnse probleem gaan staan. En het Joodse volk als het ware maar laat voor wat het is. Ik ben heel blij dat natuurlijk zijn er ook jonge mensen die dat gaan beseffen. Maar er zijn zoveel mensen die zand in de ogen gestrooid worden. En Israël wat dat betreft helemaal laten loslaten. Maar het is een Messiaanse volk. En God heeft het Messiaanse volk uitgekozen. En wat God uitgekozen heeft, dat laat hij nooit varen. En het is zo mooi om te zien hoe God uiteindelijk tot zijn doel komt met Jona. En niet minder zal God ook tot zijn doel komen met het ongehoorzame volk van Israël. In diezelfde synagoge, waar een aantal Jodinnen daar een café runnen, die zeiden pas nog tegen mij, Jezus, daar willen we niets mee te maken hebben. Echt waar. Terwijl Jezus ook een Jood is. En Jezus ook voor het volk van Israël kwam. Kijk, natuurlijk, het is ontzettend fijn dat er vanuit het Joodse volk een beweging gekomen is van Messias beleidende Joden. Maar het gros van het aardse volk van Israël leeft nog steeds in puur ongeloof. Het stikt er van de atheïst onder het aardse Joodse volk. Echt waar. Ik ben heel wat keertjes in Israël geweest. En er was een keertje één echtpaar. Die ging weer bij naar Israël. En die zei, ik verheug me er zo op straks voet op de bodem van Israël te zetten. Want weet je, daar ontmoet je allemaal gelovige mensen in Israël. Nou, ik kwam er dus wel een beetje bekaard vanaf. Maar dat was dus echt niet zo. Nee, dat komt nog. Dat komt, luister goed, op die grote verzoendag. Als Jona in vervulling gaat. Uiteindelijk als als God klaarkomt met de geschiedenis van Jona. Nou, ze komen, die schepelingen, die scheepslui, die komen uiteindelijk bij Jona uit. En dan roepen ze Jona: Jona, hoe kun je zo vast slapen? Hoe is het mogelijk dat je in deze storm zo vast kunt slapen? Wij roepen tot onze goden. Roep jij tot jouw God. Misschien zal hij dan naar ons luisteren. Nou ja, Jona staat natuurlijk gelijk op en die gaat gelijk bidden. Denkt u dat? Als je voor God op de vlucht bent, als je in ongehoorzaamheid leeft, kun je dan gelijk bidden? U weet het wel, hè? Jona die kan helemaal niet bidden. Die kan helemaal niet tot zijn God roepen. Hij zegt, ja, het is de God die ik vrees. Het is de God des hemels die ik... Hij zegt niet, het is de God des hemels die ik dien. Hij zegt, het is de God des hemels die ik vrees. Hij krijgt te maken met die God die hem achterna komt. Die ook zijn maar heeft. Weet je, ik denk soms wel eens, hè. God, hè, daar staat... Maar de Heere wierp een hevige wind. Nou, morgenochtend of vannacht begint er ook een beetje te stormen. Maar ik denk dat het nog niet opweegt tegen dat wat hier gebeurde. Een hevige wind. Staat er ook niet in de Bijbel, hij die de winden stuurt, de winden gebruikt. God, er staat ook in de Openbaring dat er vier engelen zijn die de winden op alle hoeken van de aarde vasthouden. En dan wordt het stil op deze wereld. Tot het moment dat hij die engelen de opdracht geeft van... houd maar niet meer tegen en dan gaat het heel hard waaien. De winden over deze aarde, de bewegingen, de invloeden op deze aarde. Er is er één die de winden bestuurt. En dat is God zelf. En weet u... misschien klinkt het heel gek wat ik nu zo zeg. Weet u waarom dat het zo onrustig is op deze wereld? Weet u waarom dat het zo onrustig is tussen Noord-Korea en Amerika? Dat het zo onrustig is in Afrika? Dat het zo onrustig is in het Midden-Oosten? Waarom is het zo onrustig? Waarom kolkt de volkerenzee, om maar zo te zeggen, zo dat de wereld bijna dreigt onder te gaan door het geweld van de mensen? Waarom? Weet u, zolang Israël nog niet op zijn plek is, zal het blijven stormen in deze wereld. In elke hoek van de wereld. Maar zodra God tot zijn doel gekomen is in Israël, ja, u zult het niet geloven, dan wordt het vrede in Congo, in Tsjaad. In Afrika. Dan wordt het vrede in het Midden-Oosten. Dan wordt het vrede in Noord-Korea. Dan wordt het vrede in het Midden-Oosten. Dan wordt het rust hier in Nederland. Dan komt pas de zee tot stilte. En zolang Israël nog ongehoorzaam is, nou zal het nooit gebeuren. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat zo belangrijk is dat volkje Israël. Zo belangrijk is die Jona. Zolang Jona in ongehoorzaamheid leeft, dan slaan de golven over het schip heen. En dan dreigen we stuk te slaan. Dat is de enige reden. Het zijn heus niet altijd de boute uitspraken van Trump. Of die rare toestanden in Noord-Korea, die man die nog maar net zijn vinger van dat knopje af kan houden. Of de houding van de politiek ten opzichte van Groningen. Dat brengt niet in de eerste plaats de onrust in deze wereld. Maar de onrust in deze wereld wordt veroorzaakt omdat Israël nog niet op de plek is waar God hem wil hebben. En als dat gebeurt, dan is de storm voorbij. Dat is de geschiedenis van Jona. Dat is hetgeen wat hier gebeurt. Jona wordt wakker gemaakt. Jona wordt gevraagd van, wat is er gebeurd? Wie ben je? Wat is je volk? Er staat op een gegeven moment dat ze hier staan. Laten we eens kijken waar de schuld ligt. En ze werpen het lot. Dat staat hier, ze werpen het lot. Dat staat hier in het zevende vers. Laten we kijken wat de oorzaak is. Het lot wordt geworpen. En Jona werd aangewezen. Nou, zou dat nou heel toevallig geweest zijn dat die dobbelsteentjes precies zo vielen dat Jona aangewezen werd? God had daar op de een of andere manier wel zijn hand in, hè? Soms denken we wel eens dat het lot het leven bepaalt. En dat is ook heel wonderlijk dat het lot werpen. Ik ben er niet zo eentje van die dat graag doet, hoor. Helemaal niet. En ik denk ook niet dat het goed is. Maar in het Oude Testament kwam het toch wel verschillende keren voor dat het lot geworpen werd. Het lot werd bijvoorbeeld geworpen als in Leviticus 16 de grote verzoendag kwam en er waren twee offerdieren en het ene offerdier werd de woestijn ingezonden en het andere offerdier werd gedood en er werd er eerst een lot geworpen. En als het lot viel op dat dier wat in de woestijn, er werd een lot geworpen. Of zelfs bij Jozua staat er dat het land verdeeld werd onder een bepaalde stam en daar werd het lot over geworpen en op die manier werd het land verdeeld. In het Nieuwe Testament kom je het ook tegen. Helemaal in het begin. Zacharias de priester. Het lot had hem aangewezen dat hij de priesterdienst mocht doen. Nou, en het was precies zoals God het wilde, hè? Stel je voor dat de verkeerde priester daar gestaan had toen de engel Gabriel daar kwam om te vertellen dat Johannes geboren zou worden. God had het wel. Als er geen andere middelen zijn, dan gaat God dit toch gebruiken. Dat lot werd ook geworpen toen Matthias als apostel de plaats van Judas in moest nemen. Kijk, wij hebben nu gelukkig het woord van God en de geest van God die ons leidt. Die ons duidelijk maakt wat we moeten doen. Maar hier zie je dat het lot wees hen aan. En de scheepslui wisten dat deze storm, deze averij, alles te maken heeft met ongehoorzaamheid en schuld. Er was een schuld kwestie. En dat was de reden van hetgeen wat hier gebeurt. En dan, dan komt Jona als de schuldige naar voren. En dan vragen ze hem, wat is uw bedrijf? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? En dan zegt Jona, ik ben een Hebreër. Het woordje Hebreër, in Deuteronomium 26 kun je dat lezen, dat een Hebreër betekent een zwervende. Een zwervende. Een Hebreër wordt ook wel eens genoemd een die van de andere kant van de rivier komt. Een vreemdeling. Een doortrekker. Een zwervende. Staat er letterlijk in Deuteronomium 26 vers 5. Paulus noemt zich een Hebreër onder de Hebreërs. Als een Jood, een erenaam. Hij zegt, ik ben iemand die de God des hemels vreest. Hij, wat ik net zei, hij dient hem niet, maar hij vreest hem wel. De God des hemels. Die God kende deze scheepslui niet. Die God waarvan hij zegt, die niet alleen de zee, maar ook het droge geschapen heeft. Die niet alleen de zee en het droge geschapen heeft, maar dat ook daar ook over kan gebieden en dat in zijn handen heeft. En dan is het toch heel wonderlijk, want dan staat er, toen vreesden deze mannen met grote vrezen toen ze dat hoorden. Laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, al die goden waartoe geroepen werd, die konden hen niet helpen. Er zal een moment komen hier op deze wereld dat al die goden, het boeddhisme, het hindoeïsme, Mohammed, al die goden zullen voor gek staan. Totdat men gaat roepen tot de ware God en het stil wordt. Dat is de enige God die kan antwoorden, de God des hemels. Wat wel heel wonderlijk is, dat is dat deze scheepslui, hè, dat staat in vers 10, toen vreesden die mannen met grote vrees en ze zeiden tot hem, wat hebt gij toch gedaan? Want die mannen, en dan komt het, die mannen wisten. Hé, dat is wonderlijk. Die mannen wisten dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht des Heeren, want dat had hij hun meegedeeld. Wanneer? Voordat hij op reis ging. Hij had hen dat meegedeeld. Hij had wat dat betreft best wel open kaart gespeeld. Hij zegt, ik ben op de vlucht voor mijn God. Mag ik met je meevaren? Weg bij God vandaan. En die scheepslui die zeiden, nou, daar wil ik je wel een handje bij meehelpen. Als je als land, als volk meehelpt om Israël steeds verder bij God vandaan te halen, als je als ware dan tegen God instrijdt, dan kom je in de storm terecht. God laat het niet zomaar gebeuren. Er staat in de Bijbel, misschien goed om dat even te lezen in Deuteronomium 28. In Deuteronomium 28, daar staat... Als het volk van God, het volk van Israël, onder gaat duiken onder de volkeren, Deuteronomium 28 vers 65, dan zal dat volk het volgende ervaren. Daar staat in vers 65 van Deuteronomium 28, gij zult onder die volken, Jona, bij die scheepslui, mag ik het even vertalen naar de geschiedenis van Jona toe? Je zult onder die volken geen rust vinden. Nog een rustplaats voor je voedsel. De Heere zal je daar een bevend hart geven. Ogen vol heimwee. Een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal je leven in gevaar verkeren. En lees het maar verder. Jona denkt onder te duiken bij deze mensen. En tot rust te komen. Ver bij God vandaan. Maar ze zullen nooit tot rust komen. Het Joodse volk zal nooit tot rust komen buiten zijn eigen land. En hier zien we dat de golven tekeer gaan. Is het niet zo dat als je kijkt, als je nou naar Jona, krijg je nog een aantal boekjes. En het ene laatste boekje van de kleine profeet is Zacharia. En in Zacharia hoofdstuk 8, daar staat... In vers 13, Zacharia 8 vers 13. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat ik u heil schenk, een zegen worden, vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Volkeren die zich op de een of andere manier bemoeien met Israël, en met name negatief bemoeien, voor hen wordt Israël een vervloeking. Kijk eens wat er gebeurd is met Egypte, toen het Joodse volk daar was. Kijk eens wat er gebeurd is met al die, als je de... Het boekje Jesaja leest, hoeveel profetieën daar niet gegeven worden in het boekje Jesaja tegen al die volkeren die Israël, zich met Israël bemoeid hebben. Hoe heeft God het Duitse volk niet gestraft toen ze zich vergrepen aan Israël in de Tweede Wereldoorlog? Door dat land in tweeën te snijden. Ja, dat staat letterlijk in de Bijbel... Wie zich met Israël vertilt, zal gewisselijk doormidden gesneden worden. Dat staat letterlijk in Zacharia 12. Nou, het is letterlijk gebeurd. En Ja, zoals jullie een vervloeking geweest zijn onder die volkeren en de zee onstuimig gemaakt hebben, zo zullen je straks tot zegen worden voor al die volkeren om je heen. Dat is de geschiedenis van Jona en de geschiedenis van Israël. De vraag blijft dat deze scheepslui naar Jona toe komen en zeggen, wat moeten we met je doen? Dat is letterlijk de vraag die hier in Jona gesteld wordt. Daar staat in vers 11, wat zullen wij met u doen? Dat is de vraag die Pilatus ook gesteld heeft. Wat moet ik dan met hem doen? Ja? En wat zei Caiaphas? Caiaphas zei, het is beter dat één sterft, dan dat we allemaal sterven. Ja? Dus ja, wat moeten we met hem doen? Die ene man. Ongehoorzaamheid, zonde, vraagt altijd om een offer. Dat is de enige manier om de storm te laten stillen. Zodat de storm uitgewoed wordt om onder het oordeel van God weg te komen. Het oordeel van God, de toren van God, vraagt altijd om een offer. En dan is het zo, zo mooi dat Jona zegt, neem mij dan maar. Neem mij dan maar. Neem mij dan maar en werp mij dan maar in de zee. Dat is hetgeen wat Jona zegt. En alleen op die manier stilt het oordeel van God. Dit is puur evangelie wat hier staat. Hier in Jona. Als Jona overboord gegooid zou worden, dan zou met Jona ook de zonde overboord gegooid worden. De schuld. De schuld wordt weggenomen. En weet je, dat staat letterlijk in het boek na Jona, dan krijg je Micha. Dat is een heel bekend vers. Corrie ten Boom die heeft dat vers nog wel eens vaak aangehaald in haar evangelisatiepreken. Er staat in vers 18 van het laatste hoofdstuk van Micha. Na Jona krijg je Micha. Micha 7 vers 18. Daar staat, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft, de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goede tierenheid. Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. En dan komt het, ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepte der zee. Ziet u het staan? Als Jona in de diepte van de zee geworpen zou worden, dan zouden ook daarmee de zonden in de diepte van de zee geworpen worden. Jona zei, neem mij maar. Ik ben de schuldige. Jezus was de onschuldige. En Jezus zei ook, als we het avondmaal vieren, dan spreken we altijd uit dat Jezus heeft gezegd, neemt. Dit is mijn lichaam. Neem mij maar. Jona was bereid om die weg te gaan. Nou, die scheepslui, die dachten, ja, maar dat gaat zo maar. Dat gaat zomaar niet. Je hebt ons geld gegeven. Je hebt de lading betaald. En dan staat er op een gegeven moment in vers 13, maar de mannen, en dat is de derde keer dat er het woordje maar voorkomt, hè? Het eerste keer staat in vers 3, maar Jona vluchtte weg. De tweede keer staat in vers 4, maar de Heere wierp een hevige wind. En de derde keer staat in vers 13, maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen. Doch zij waren daartoe niet in staat. Om op eigen kracht onder het oordeel van God weg te vluchten, dat lukt je niet. Om op eigen kracht de storm te overwinnen, het lukt je niet. Misschien zijn hier mensen die gedacht hebben van, nou, als ik maar keurig netjes de wet houd en maar gewoon elke zondag naar de kerk ga en de tijd neem om de Bijbel te lezen, te bidden. Nou, al jouw streven, al die dingen, hoe goed ze ook zijn, kunnen jou niet onder het oordeel van God wegkrijgen. Er is maar één manier. Dat is die Jezus, die Jona, die meer dan Jona, die in zijn onschuld onze schuld in zijn lichaam genomen heeft. En met onze zonde de dood ingegaan is. En alleen op die manier kom je onder het oordeel van God vandaan. Wat betekent Jezus voor u? Is Jezus voor u die heiland geworden? Is Jezus voor u diegene geworden die jouw zonde, uw zonde gedragen heeft? En voor u, als het ware overboord gegooid werd, die ene die stierf voor allen, zoals Caiaphas dat zo mooi gezegd heeft, hij is het enige middel om onder de toren vandaan weg te komen. En deze scheepslui, en laten we wel wezen, die scheepslui dat waren geen doetjes hoor, dat waren geharde mannen. Die wisten wat het betekent om met de elementen van de natuurelementen om te kunnen gaan. Maar deze mannen die vielen vol aan bidding op hun knietjes. En ze vreesden God. Er staat een moment als de grote verzoendag aanbreekt. En het volk van God, de Jona, verzoend wordt met God, dan staat er, elke knie zal zich voor hem buigen. En elke tong zal belijden dat hij Heer is. Al die onbekende volkeren. En we weten tot op de dag van vandaag nog niet wie die scheepslui waren. Maar allemaal zullen ze erkennen, er is maar één God. Dat is de God van Jona. Dat is de God van Israël. En ze zullen hem aanbidden. En dan staat letterlijk, ja, ik weet niet precies wat ze gedaan hebben, hoe ze dat gedaan hebben, maar ze vrezen de Heere met grote vrees, staat er, en ze slachten de Heere een offer en ze deden gelofte. Ik heb er geen bandopname van gemaakt, ik weet niet precies wat ze gezegd hebben, maar ik weet bijna wel zeker dat ze hun hele hebben en houden aan God overgegeven hebben. Wat een mooi moment is dat geweest. Ja, Jona heeft het nooit geweten dat dit gebeurd is. Misschien later. Want het zou best kunnen zijn dat Jona, die werd 3 dagen later afgeleverd, weer daar aan de kust van Israël. Hè? Ja. En dan zit Jona daar met zijn, die zit daar lekker op de kade. Met zijn benen zo lekker zo te wiggelen. En op een gegeven moment ziet hij daar een schip aankomen. Hij zegt, hé, dat is een bekend schip. En hij zegt, hé jongens, ik ben er al hoor. Dan komt hij ze weer tegen. Ja, want we moeten weer een nieuwe vracht ophalen. Hè? Je weet het niet. Zo weet je een heleboel dingen niet die in Jona gebeuren. Dat zullen we ook aan de laatste studie zien. Dat als u het voor uzelf de komende tijd eens door wilt lezen, dan zult u ontdekken dat het boek Jona eindigt met een open eind. Zomaar ineens houdt het op. En dat kunnen we op allerlei manieren zelf invullen. Ik kan het ook voor u wel een beetje invullen. Als je kijkt naar de profetieën, dan weet je wel een klein beetje hoe het boek van Jona gaat eindigen. Maar goed, daar zullen we dan een volgende keer wat meer over spreken. Maar het belangrijke is, we hebben gezien, Jona is een beeld van Christus. Jona is een beeld van Israël. En Jona is een waarschuwing ook voor ons heel persoonlijk. Zorg ervoor, broeders en zussen, dat je niet in slaap gewiegd wordt. Dat je wakker bent. Dat je weet wat er gebeurt. En dat er maar één manier is om onder Gods oordeel weg te komen. Dat is een offer wat gebracht moet worden. In Christus. En ga niet zelf roeien. Want roeien met de riemen die je hebt, die schieten tekort. Alleen door genade word je een kind van God. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond zo bij elkaar mochten zijn en mochten leren over Jona, de profeet. En we denken heel vaak, ach, zo'n boekje in de Bijbel, zo'n klein boekje, een paar hoofdstukjes, dat we dat zo gauw vergeten en daar ook niet over nadenken. Maar vanavond hebben we gezien, Heer, dat ook die hele kleine stukjes uit de Bijbel zo onnoemelijk belangrijk zijn. Heer, en als u Jona zelfs aanhaalt tijdens uw leven en daaruit onderwijst aan de mensen om u heen, dan willen we ook vanavond deze profetie van Jona ook heel serieus nemen en ons ook ter harte nemen. Heer, we hebben het vanavond ook gehoord dat de weg bij u vandaan is soms een weg vanaf een leien dakje. Niets die ons tegenhoudt, het gaat soms heel makkelijk. En voordat we het weten, Heer, komen we in de diepte terecht, komen we in een diepe slaap terecht, terwijl de wereld om ons heen dreigt te vergaan. Heer, terwijl u ons geroepen heeft om een getuige te zijn, om licht te zijn in de duisternis. Zo wil ik u bidden, Heer, wilt u ons wakker maken door uw Heilige Geest, dat het vlammetje gaat branden in ons leven door de olie en dat we tot een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, zo willen we ook bidden voor uw volk Israël. We hebben het vanavond gehoord. Zolang uw volk Israël niet op de plaats is waar u dat volk wilt hebben en niet doet wat u hen gevraagd hebt, blijft het stormen in deze wereld. Maar we weten, Heer, dat eens de storm gaat liggen, als u tot uw doel komt met uw volk Israël, en dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat u Heer bent. Heer, we mogen ernaar uitkijken. We mogen uitkijken naar uw spoedige komst. En we weten, Heer, uw komst is nabij. Dank u wel voor deze avond. Wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons ook bewaren, en zo het uw wil is, Heer, wilt u ons dan ook over 2 weken weer bij elkaar terugbrengen. We vragen dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen.
Hij doet het. Goed mensen, we gaan afsluiten met een lied over een klein boekje met een hele grote inhoud. Zoals we vanavond gehoord hebben, wat kan er nou veel zitten in zo'n klein stukje Bijbel. We gaan een lied zingen tot afsluiting en dan gaan we over 14 dagen verder met het boekje Jona. We gaan zingen, hoor Jezus nood u, kom tot het feest. En dan heb ik het zelf opgezocht en dan ben ik het nummer van het lied kwijt. 54. Wat is? 53?
54.
54, één verder. Goed, nummer 54. Hoor Jezus nood u, ook voor u geldt die nodiging. We hebben het vanavond op een hele indringende manier gehoord. En diegene die nog niet gekomen is, die heeft vandaag nog de kans. Elk die wil, mag komen.
Thank you.
Ik zei dus al, tot de volgende keer. Wilt u nog wat napraten met elkaar? Of heeft u vragen? Hier kun je misschien vanavond nog stellen. Maar heeft u echt vragen van, nou, ik kom hier niet uit. Of over het onderwerp van vanavond. U mag ze ook volgende week stellen. U mag ze nu meegeven aan dominee Niemeyer. Dan worden ze volgende week, over 14 dagen, sorry. Over 14 dagen worden ze dan behandeld. Er is nog koffie eventueel om wat praatwater mee te nemen. Er is hiernaast de boekentafel. Er is wat te snoepen. Het Israël Centrum is paraat. En wij zeggen tot over 14 dagen. Allemaal wel thuis. Rij voorzichtig. Tot ziens.